Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Een priester als dichter is een echt godsgeschenk voor de lage landen. Het is een schat in het letterkundig erfgoed. En zo is onze West-Vlaamse confrater Guido Gezelle een formidabele, gezellige gezel. Alle commentaren hebben hem bejubeld. Hij leert ons voortdurend lezen in het nooit uitgebladerd boek van de schepping. Hij leert ons eigenlijk genieten van God die zich te proeven geeft door geen gans de schepping. En hij helpt ons bewust worden hoezeer de schepper van hemel en aarde in het kleinste schepseltje een weerglans geeft van zijn grootheid. Met ogen en oren, met hart en ziel, heeft de priester-leraar genoten en zijn leerlingen leren genieten, leren proeven van vele geneugten, tot een grote vreugden. We zitten nu volop in de wintermaand, donkere decembermaand, en we kozen enkele teksten die verwijzen naar de tijd van het kerkelijk jaar, Advent, Kerstmis, Nieuwjaar. We beginnen met een mooie tekst over het allerliefste kind, Jezus. Jullie kunnen dat vinden in de grote gedichtenbundel, de volledige gedichtwerken, bladzijde 611. En wat heel mooi is, de titel is Jezus, allerliefste kind. Het is de eerste regel ook, maar een titel is als een chapeau buse boven een tekst. Je kent van die oude zwarte hoeden die bepaalde mensen op hun hoofd droegen. Wel, een titel is ook zo'n chapeau buse, met een grote zwarte rand rond. En onder die chapeau buse ziet je dan welk lichaam dat eronder zit. En dat is ook zo met een titel. Als je de titel hoort of leest, dan heb je al een klein idee van wat eronder zal volgen. Dichters hebben na het schrijven van een tekst vaak nog het meest slameur met het vinden van een juiste titel. Ofwel, omdat de luisteraars aan bepaalde woorden te veel gewoon zijn, of aan diezelfde woorden een andere inhoud geven dan dat de auteur bedoeld heeft. Maar goed, Guido Gezelle valt vaak ook met de deur in huis zonder titel. Hier is de titel, Jezus, allerliefste kind. Jezus, allerliefste kind, van uw moeder teer bemind. Jezus, die in de hemelzaal speelt bij dengelen allemaal, kom getreden naar beneden en verhoor ons kindertaal. Liefste broeder, Jezus zoet, die ons al verblijden doet met uw schone liefdelach, schoner als de lentedag, hoog geprezen moet gij wezen, al zoveel ik prijzen mag. Jezus, God en mens tezaam, wees ons gift u aangenaam. Schoon zij zonder weerde zij, heb ons hert en ziel daarbij. Als wij sterven, laat ons erven dat wij gaan ter rechter zij. Je hoort het al. Het korte gedicht heeft drie strofen, waarbij je telkens ziet hoe Jezus gegroeid is. In de eerste strofe spreekt hij tot het kindje Jezus, het allerliefste kind. In de tweede strofe groet hij Jezus als liefste broeder. En in de derde strofe zegt hij Jezus, God en mens te saam. Het gaat dus over het kindje Jezus dat geboren is op 25 december in het holste van de donkere winterdagen. Dan krijg je de aanspraak tot de broeder Jezus die ons die blijde boodschap brengt. En dan ten derde ontvouwt hij het ganse wezen van Jezus als God-mens. We beginnen bij de eerste strofe, wat logisch is. Jezus, allerliefste kind, van uw moeder teer bemind. Jezus, die in de hemelzaal speelt bij de engelen allemaal, kom getreden naar beneden en verhoor ons kindertaal. Dat is prachtig hoe die dichter met zijn kinderziel bidt tot het kind Jezus. En hij geeft die mooie bijvoeglijke naamwoord allerliefste kind. Met andere woorden, alle kinderen zijn lief en heel lief, maar het allerliefste kind is het kindje Jezus. Trouwens, in het verkleinwoord kindje zijn de laatste twee letters je, de eerste twee letters van de naam Jezus. Kindje Jezus. En onmiddellijk legt hij die sterke band tussen de moeder en het kind, tussen Maria en Jezus. Van uw moeder teer bemind. Wat wil zeggen door je moeder teer, trouw, zacht, bemind. En dan verwijst hij onmiddellijk ook naar Jezus die vanuit die hoge hemel naar de aarde is gedaald. Wat we terugvinden in de hymne van Paulus aan de Filippenzerbrief in hoofdstuk 2, vers 5 tot 11. Jezus heeft het niet beneden zijn waardigheid geacht die goddelijke heerlijkheid te verlaten en op aarde te komen wonen. Jezus, die in de hemelzaal speelt bij de engelen allemaal, kom getreden naar beneden en verhoor ons kindertaal. Wat mij opvalt, is dat de collega Jezus hier beschrijft als een spelende bij de engelen. Jezus wordt hier blijkbaar een speelvogel genoemd, een speelkind, ja, een speelkameraad van de engelen allemaal. En dan bidt hij met zijn hele hart, kom getreden naar beneden, kan hierop genoeg gaan, kom getreden naar beneden en verhoor ons kindertaal. Waarmee die West-Vlaamse confrater bedoelt, de taal die uit ons hart komt, ons beden, is eigenlijk in kindertaal. Tegenover God staan wij allemaal in kinderschoentjes. Het is bijna gelijk kinderen bij Sint-Niklaas als kleine kapoentjes, die in het schoentje iets klaarleggen voor de ezel en voor Zwarte Piet, voor zover dat hij nog zwart mag zijn. Dus ik herneem de eerste strofe. Jezus, allerliefste kind, van uw moeder teer bemind. Jezus, die in de hemelzaal speelt bij de engelen allemaal, kom getreden naar beneden en verhoor ons kindertaal. De tweede strofe gaat meer naar de volwassen Jezus toe. Liefste broeder, Jezus zoet, die ons al verblijden doet met uw schone liefdelach, schoner als de lentedag, hoog geprezen moet gij wezen, al zoveel ik prijzen mag. Hier beschouwt de mens, Guido Gezelle, Jezus als een medemens, en hij noemt hem liefste broeder. Hebt u lieve broers? Zeer lieve broers, maar Jezus, zoet, is de liefste broeder. Er is niemand die zo lief is als Jezus. En wat doet die lieve broer, die allerliefste broer? Hij doet ons verblijden. Hij is dus een zaligmakende Jezus, een blijmakende Jezus, een, ja, iemand die een blijde boodschap brengt, die vreugde brengt in mensenharten. En Maria, zijn moeder, is de blijmoedige moeder. Zij wordt gesierd met blijmoedigheid. En haar kind, Jezus zoet, doet ons al verblijden. En waarmee? Niet alleen met de blijde boodschap, waarvan hij zegt, dit alles heb ik aan u gezegd, opdat mijn vreugde in u zou zijn en uw vreugde volkomen zou worden. Dat zegt hij na die mooie parabel van de wijnrank en de wijnstok in Johannes hoofdstuk 15, vers 11. Maar hier horen we vanuit Guido Gezelle zijn kinderhart, waarmee Jezus ons verblijden doet. Met uw schone liefdelach, schoner als de lentedag. Een lachende mens maakt al blij. Maar hier noemt hij een schone lach en dan nog wel een schone liefdelach. Dat is toch wel wonder. Als je naar de markt gaat of naar de winkel en de verkoper of de verkoopster lacht naar u, dan ben je geneigd om 200 gram meer te kopen dan dat je van zin was. Als iemand naar u glimlacht en dan nog wel met liefde naar u glimlacht, ja, dan smelt uw hart, hè? Dat doet Jezus ook. Hij doet ons hart smelten door zijn eeuwige, warme, menslievende glimlach. En vandaar dat Guido Gezelle, die dat blijkbaar een beetje pedagogie heeft, zegt, die Jezus liefste broeder zoet, die ons al verblijden doet met uw schone liefdelach, schoner als de lentedag. De lente kan al mooi zijn als alle bloesems op de takjes en twijgen weer naar boven getoverd worden, maar nog schoner dan de lentedag is uw schone liefdelach. Dat is albelovend. Wanneer Jezus naar de wereld komt en bij ons geboren wordt en hij ligt nog in de kribbe, dan lacht hij naar ons en wacht hij op onze wederlach. Liefste broeder Jezus zoet, die ons al verblijden doet met uw schone liefdelach, schoner als de lentedag, hoog geprezen moet gij wezen, al zoveel ik prijzen mag. Met andere woorden, u, die zo zoet, zo zacht, zo lachend zijt naar mij toe en zo goddelijk lief, gij zijt hoog geprezen, dat moet ook zo wezen. Zoveel ik prijzen kan, zoveel ik loven en danken en dansen kan, voor u ter eer, dat wil ik ook doen. Zoveel ik u kan loven, zal ik ook doen. Heel mijn leven lang zijt gij een lofwaardige God. We hernemen even die tweede strofe. Liefste broeder, Jezus zoet, die ons al verblijden doet met uw schone liefdelach, schoner als de lentedag, hoog geprezen moet gij wezen, al zoveel ik prijzen mag. De derde strofe klinkt dan naar Jezus in zijn volle realiteit als Zoon van God. Jezus, God en mens tezaam, wees ons gift u aangenaam. Schoon zij zonder weerde zij, heb ons hart en ziel daarbij. Als wij sterven, laat ons erven dat wij gaan ter rechter zij. Jezus, God en mens tezaam. Dat is buitengewoon om in enkele woordjes de God-menselijkheid van Jezus te verwoorden. De dichter, de priester, erkent hier dat Jezus waarlijk God is en waarlijk mens. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen. Dus hij erkent hier wat in de geloofsbelijdenis staat: Jezus, gij zijt God en gij zijt mens. Gij blijft God en de volheid van uw Godheid komt in mensen gedaante op aarde. En dan smeekt hij onmiddellijk: wees ons gift u aangenaam, mogen onze gift, onze gave aan u, de gave van ons leven, u aangenaam zijn. Er is niets dat de gelovige zo dient te weten als wat de engelen zingen boven de kerststal in Bethlehem. Eer aan God op aarde en vrede aan alle mensen van goede wil. De mensen van goede wil zijn de mensen van Gods welbehagen. Mensen die zo leven dat ze God aangenaam zijn. En dat is de smeekbede van deze priester. Jezus, God en mens tezamen, wees ons gift u aangenaam. Schoon zij zonder weerde zij, alsof ze zonder waarde is, maar heb ons hart en ziel daarbij. Wat kan je meer geven aan God dan je hart en je ziel? Het is bijna alsof hij hier verwoordt wat Jezus vraagt aan de jongeling die vraagt wat is het eerste en het voornaamste gebod. En daar antwoordt Jezus op: gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw krachten en je naaste als jezelf. Wees ons gift u aangenaam, schoon zij zonder weerde zij. Heb ons hart en ziel daarbij. En dan een tweede uitdrukkelijke smeekbede uit het hartje van de dichter. Als wij sterven, laat ons erven dat wij gaan ter rechterzij. Met andere woorden, hij komt nog maar juist het kerstmysterie te bewonderen van het spelend kind Jezus dat bij ons komt wonen en hij vraagt aan dat kind, de Zoon van God: als wij sterven, laat ons dan erfgenamen zijn van de hemel. Hij weet dus zeer goed dat hij zelf en wij allemaal stervelingen zijn. Maar tegelijkertijd drukt hij ook zijn geloof uit dat we inboorlingen zijn van het Rijk Gods. Dat we als kinderen Gods nu reeds weten dat we erfgenamen zijn van de hemel. En dat is een blijde boodschap. Hè? Dat kan niemand ons geven dan God alleen. Niemand. Alleen God. En vandaar zijn vraag: als wij sterven, laat ons toch de hemel verkrijgen, zodanig dat we bij de zaligen, bij de heiligen, bij de engelen thuiskomen. Hier gaan het kerstmysterie en het paasmysterie hand in hand. We hernemen die derde strofe. Jezus, God en mens tezamen, wees ons gift u aangenaam, schoon zij zonder weerde zij. Heb ons hart en ziel daarbij. Als wij sterven, laat ons erven dat we gaan ter rechterzij. Een tweede gedicht, juist daarboven in de grote gedichtenbundel, heeft als titel Ave Regina. Gegroet, koningin. Dat is dus een groet aan de lieve moeder Maria. Heil u, koninginne, vrije vrouw der zoete minne. Heil u, wortel, stam en poort. Heil u, s'werelds weergeboord. Zaligsmakers, moeder milde,
waar hij 's hemels deuren wilde mee ontsluiten. Ster in zee, sla ons gade en weer ons wee. Die zo diep zijn neergevallen, help ons weder opstaan allen. Jezus, moeder, sta ons bij, die ons vrede en vreugde zij. Dit kort gedicht aan de lieve moeder Maria brengt haar vooral een heilsgroet. Zij die de heiland ter wereld heeft gebracht voor ons allen, voor ons allerbest wil, voor alle volken van alle tijden, zij wordt de koningin genoemd, de vrije vrouw der zoete minne. Het woordje vrij heeft hier niet de betekenis van erop losleven. De vrije vrouw is hier de mooie vrouw, de lieve vrouw, vrij van zonde, vrij van vlek en rimpel. Zij is de onbevlekte maagd. Heil u, koninginne, vrije vrouw der zoete minne. Zoete minne lijken bijna middeleeuwse woordjes uit de minne-lyriek of de minne-mystiek. Minne is een schoon woordje dat eigenlijk alles samenbalt over de godmenselijke liefde. Maria is de vrije, schone, lieve vrouw der zoete minne. Zij is ook de wortel waaruit de stam ontsproten is, en ze is ook de poort naar de hemel, de porta celis. Vandaar dat hij in dat derde regeltje zegt: heil u, wortel, stam en poort. Heil u, 's werelds weergeboord. Dus zij brengt felicitatie aan de koningin van de hemel en de aarde, omdat de wereld een nieuwe geboorte meemaakt door de komst van Gods Zoon. Heel de mensheid wordt als het ware herboren. Wedergeboren, nieuw geboren, krijgt een nieuw leven, namelijk het goddelijk leven dat in haar Zoon Jezus aan ons ter wereld wordt gebracht. En dat komt verder in de volgende regels. De vijfde regel zegt: zaligsmakers moeder milde. Dus milde moeder van de zaligmaker, van Jezus. Waar hij 's hemels deuren wilde mee ontsluiten. Dus met andere woorden, met Maria, de poort van de hemel, heeft Jezus de deuren van de hemel willen ontsluiten. Door Maria is Jezus vanuit de hemel naar de aarde gekomen. Wij weten allemaal dat Maria's schoot het verlengde is van Gods vaders schoot. Niemand had ooit God gezien, tenzij God. Hij was geborgen in de schoot van de Vader en hij heeft de Vader doen kennen, schrijft Johannes op het einde van zijn proloog in Johannes hoofdstuk 1, vers 18. De Zoon heeft de Vader doen kennen. Zaligmakers, moeder milde, waar hij 's hemels deuren wilde mee ontsluiten. Ster in zee, sla ons gade en weer ons wee. Met andere woorden, Maria wordt werkelijk gezien als de morgenster. Zij die na elke donkere nacht aankondigt dat de dageraad zal aanbreken. Dankzij Maria daagt het in het oosten. De zon, die nooit meer zal ondergaan, staat op in het oosten, wanneer Jezus, de zon der zonnen, ons benadert bij kerstdag. Maria is de morgenster, de ster in zee. Zij helpt de vissers oriënteren waarheen het vaste land is. Zij is een houvast voor allen die dolen en dwalen in de mist boven het water. Die morgenster ontsluit de komst van Gods oneindig wezen dat de wereld wil genezen. En dan omschrijft zij waarom de dichter smeekt ons te bevrijden van al het wee, van alle lijden, van alle leed. Verwijder dat allemaal, want de mensheid is zo diep neergevallen. Help ons dus weder opstaan, allen, niet één of enkelen, maar allen. En dan smeekt hij uit het grond van zijn priesterhart: Jezus, moeder, sta ons bij, die ons vrede en vreugde zij. Maria is de koningin van de vrede, de moeder van de ware vreugde, van de duurzame vreugde. Vandaar die indringende, aandoenlijke smeekbede. Jezus, moeder, sta ons bij, die ons vrede en vreugde zij. We hernemen het hele gebed tot die koningin. Ave Regina, heil u, koninginne, vrije vrouw der zoete minne, heil u, wortel, stam en poort, heil u, s'werelds weergeboord. Zalig makers moeder milde, waar hij s'hemels deuren wilde mee ontsluiten, ster in zee, sla ons gade en weer ons wee. Die zo diep zijn neergevallen, help ons weder opstaan, allen. Jezus, moeder, sta ons bij, die ons vrede en vreugde zij. Kerstmis nadert en wij kunnen tot de kribbe naderen. Zoals we vroeger thuis leerden, het kerststalletje mocht vroeg uitgesteld worden en de kerstboom ook. En zelfs Maria en Jozef, een beeldje mocht daar staan, het kribbeke ook, maar zonder het kindje. Het kindje mocht er maar ingelegd worden na 25 december of de nacht van 24 op 25 december. En dan konden we daar een mooi kerstliedje zingen. Nu zijt welkomen, Jezu lieve Heer. Gij komt van al zo hoge, van al zo ver. En als je thuis met nog een paar zangers zijt, mag je gerust meezingen. Hè? Dit gedicht vind je in de grote dichtbundel, bladzijde 1350. En het heeft geen titel, maar je weet onmiddellijk dat het over Kerstmis gaat. Jezus is geboren en met vier strofen gaat de lieve priester-dichter dat kindje beschrijven. Naar het kribbeke des Heren, door nevel, nacht en wind, zo komen wij ter ere van het heilig Jezuskind. Wij komen hem bezoeken en zijn wij schamele lieën, het kindje in de doeken toch elken gift te bieden. Ik geef hem eerst van allen met kinderlijk gevoel voor zijn voet gevallen, mijn herte voor een stoel. Mijn hert en zij daarbinnen hem alles toegewijd, in tenden en beginnen, zo nu, zo te allen titten. Ik geef hem mijn sprake, mijn zin en mijn gedacht ik onderdanig maken aan Jezus oppermacht. Geen dag een zij verleden, geen nacht een breek eraan, dat Jezus ontevreden van mij moet henen gaan. Ik geef hem mijn twee handen, mijn leden groot en klein, en te oneer schade of schande een worde mij geen een. Met Jezus wil ik leven en sterven welgezind. De hemel moet ons geven, het hemels Jezus kind. Kijk eens met welke deemoed, welke ootmoed, welke eenvoud een priester naar het kindje Jezus toe gaat. Naar het kribbeke des Heren, door nevel, nacht en wind, zo komen wij ter ere van het heilig Jezuskind. Wij komen hem bezoeken, en zijn wij schamele lien, het kindje in de doeken, toch elken gift te bieden. Hij komt dus knielen. Hij moet niet meer zoeken naar God. In het kindje Jezus komt God ons bezoeken. En wij op onze beurt gaan dat kindje bezoeken. Het gaat om het heilig Jezuskind. Jezus is niet zomaar een kindje met kinderwimpertjes, kinderwangetjes, kinderteentjes, lijkt alle andere kindjes, lief en zacht en teder en met een kinderlach daarbij. Jezus is het heilig Jezuskind. Zuiver, puur, heilig, volmaakt, beeld van God. En wat kunnen wij anders, schamele mensen, schamele lui, dan heel eenvoudig onszelf aanbieden als een geschenk aan het Jezuskind? Wat kan een priester-dichter meer geven aan Gods Zoon dan zijn leven helemaal? En hij beschrijft dat in de tweede strofe. Ik geef hem eerst van allen met kinderlijk gevoel voor zijn voet gevallen, mijn herte voor een stoel, mijn hert en zij daarbinnen hem alles toegewijd in tenden en beginnen, zo nu, zo te allen titten. Bij het volleindigen van ons leven, bij het begin van ons leven, bij het begin van zijn roeping en zending, bij zijn eerste priestermissie en naar het einde toe van zijn leven, want hij schrijft dit kerstgedicht ongeveer 5 jaar voor zijn overlijden, hij blijft aan Jezus toegewijd, te allen tijd. En hij geeft hem zijn herte, zijn hart, als een stoel waarin Jezus mag zetelen. Prachtig beeld dat alle priesters zouden moeten overnemen om te zeggen, kijk Jezus, mijn hart wil voor u een stoeletje zijn of een zetel en daarin moogt gij een ingezetene zijn. Gij moogt in mij komen zetelen zoals in Maria, de sedes sapientiae, de zetel van de wijsheid. Prachtig hoe die biddende priester zijn hart, zijn binnenste, heel zijn wezen geeft aan Jezus. Hè? Ik geef hem eerst van allen met kinderlijk gevoel voor zijn voet gevallen, mijn herte voor een stoel, mijn hert en zij daarbinnen hem alles toegewijd, in tenden en beginnen, en nu zo te allen dit. De derde strofe. Ik geef hem mijn sprake, mijn zin en mijn gedacht, ik onderdanig maken aan Jezus oppermacht. Geen dag een zij verleden, geen nacht een breker aan, dat Jezus ontevreden van mij moet henen gaan. Prachtig, prachtig, prachtig. De auteur schetst hier wat eigenlijk alle predikanten zouden moeten zeggen aan hun Heer en Meester, hè? Aan de allereerste predikant, aan het woord dat mens geworden is. Ik geef hem mijn sprake. Met andere woorden, ik geef niet alleen, ik geef mijn taal aan Jezus, maar ook mijn tong, mijn lippen, al waarmee ik zal moeten spreken, al waarmee ik het woord God zal moeten verkondigen, ik geef het hem allemaal. Mijn sprake is voor hem. Mijn zin en mijn gedacht, ik maak alles onderdanig aan Jezus oppermacht. Voilà. Jezus, het woord van in den beginne, het woord dat was bij God, het woord dat God is, het woord dat vlees en bloed geworden is, dat woord krijgt het eerste woord en het laatste woord in het leven van de priester-dichter en van elke priester. En daarom eindigt hij de vier laatste zinnetjes van die derde strofe met een groot, zorgvuldig, verfijnd geweten. Geen dag een zij verleden. Wat betekent, geen dag ga voorbij. Geen nachten breker aan, dat Jezus ontevreden van mij moet heenen gaan. Met andere woorden, als ik mij te slapen leg, als ik ga rusten en ik onderzoek mijn geweten, dan mag ik eigenlijk niets tegenkomen dat Jezus ongelukkig of ontevreden zou maken. Hij heeft mij geroepen om hem en zijn volk te dienen. Wel, het is te hopen dat ik hem en zijn volk niets misdaan heb of niets tekort heb gedaan waarover hij zou treuren. Ik hoop dus dat mijn meester Jezus tevreden is wanneer de nacht aanbreekt. Tevreden over al het goede dat Jezus zelf in ons heeft gedaan. Want het hart van de priester is eigenlijk als een kribbetje waarin Jezus woont. De priester is als een briefomslag en Jezus de brief van God aan de mensen. En in die brief mag geen vuil woord te vinden zijn, geen plekje, alleen woordjes van liefde en vrede, waarheid, schoonheid en goedheid. Vandaar dat de priester-dichter bidt: ik geef hem mijn sprake, mijn zin en mijn gedacht. Ik onderdanig maken aan Jezus oppermacht. Geen dag een zij verleden, geen nachten breek er aan, dat Jezus ontevreden van mij moet genen gaan. De laatste en vierde strofe. Ik geef hem mijn twee handen, mijn leden groot en klein, en te oneer schade of schande, een worden mij geen één. Met Jezus wil ik leven en sterven welgezind. De hemel moet ons geven, het hemels Jezuskind. Ooit werd in Noord-Frankrijk na de oorlog een ruïne gevonden van een kapelletje en tussen de ruïnebrokken en steengruis vond men een kruisbeeld waarvan de armen afgebroken waren. En een Amerikaanse soldaat nam dat lichaampje van Christus, hij lei het op een stuk effen grond en hij schreef op die grond met een witte kalksteen: He has no other hands as yours. Hij heeft geen andere handen, geen andere armen dan de uwe. En hier staat het eigenlijk al in 1895 geschreven door onze vriend Guido Gezelle. Ik geef Jezus mijn twee handen, mijn leden groot en klein, mijn ledematen bedoelt hij daarmee, armen, benen, voeten, hoofd, heel mijn wezen staat in dienst van de Meester Jezus. En te oneer, schade of schande, een worden mij geen één. Met andere woorden, geen enkel lidmaat, groot of klein, mag mij ooit te schade of te schande worden. En dan zo heel die kordate overgave: met Jezus wil ik leven en sterven welgezind. De hemel moet ons geven, het hemels Jezuskind. Dus de dichter wil blij, gezind, welgezind, goed gemutst sterven. Omdat hij met Jezus heeft geleefd, met Jezus versmolten is, één is met zijn meester en dan ook met de meester de hemel mag erven. De hemel moet ons geven het hemels Jezuskind. God wees geprezen, zolang er adem is, omdat hij zelf uit die hoge hemel is neergedaald om bij ons te komen wonen. Een voorlaatste tekst. Kiezen we met als titel de naam van een overledene, een man die op ongeveer 30 jaar overleden is, in de kerstnacht. Honoré Jan-Baptiste Jacobs. Je vindt het gedicht in het volledige dichtwerk, bladzijde 968. Je hoort dus over een man die, jammer genoeg, in de nacht waarop de kerk gedenkt dat God uit de hemel is neergedaald om ons te laten delen in zijn goddelijk leven, om de hemelpoort te openen, dat in die nacht een jonge man, vader, echtgenoot, zoon, sterft. Kerstnacht, of het koud en donker was, heb ik in het huis des Heren als altaarkind drie missen lang gediend zo menig keren. Kerstnacht is mijn geboortenacht na 30 jaar geworden. Kerstnacht ben ik, de wereld moe, de hemel ingetorden. Kerstnacht, o moeder, vrouw en kind, kerstnacht kwam mij verblijden en liet mij weten hoe God loont die met en om God lijden. Geen dagen vol ellenden meer, geen lange en bange nachten. Ach, volg mij, moeder, vrouw en kind. Hier blijf ik u verwachten. Onze dichter en priester Guido Gezelle kreeg menigmaal de vraag om gelegenheidsgedichten te schrijven. En hij doet dat. Hier voor het overlijden van Honoré Jean-Baptiste Jacobs. En hij legt het gedicht in de mond en in het hart van de overledene. Kerstnacht. Of het koud en donker was, heb ik in het huis des Heren als altaarkind drie missen lang gediend zo menig keren. De overledene is als knaap misdienaar geweest, altaarkind. En op kerstmis was er een dageraadsmis, een nachtmis, dageraadsmis en dan een hoogmis. En toen hij jongen was en misdienaar, heeft hij die drie missen lang gediend, menig keren. En nu vertelt hij, alsof dat hij vanuit de hemel nog kan spreken, kerstnacht is mijn geboortenacht na 30 jaar geworden. Treffend is dat hij spreekt, zijn sterfdag noemt hij hier geboortenacht. En dat is de nagel op de kop. Guido Gezelle heeft werkelijk de ziel beet van het geloof. Namelijk, als wij sterven, wanneer we onze laatste snik uitademen, dan worden we opgeslorpt in Gods oneindig ik. De mens die gelovig sterft, mag weten dat zijn sterfdag op aarde zijn geboortedag is in de hemel. Trouwens, de heilige Bernardus heeft dat al gezegd. Onze sterfdag op aarde is onze geboortedag in de hemel. Dat is ook zo met de goede moordenaar, hè? Heden zult gij met mij zijn in het hemelsparadijs. De sterfdag van de goede moordenaar is zijn geboortedag in de hemel. Hier spreekt de overledene midden in de kerstnachtstemming. Kerstnacht is mijn geboortenacht na 30 jaar geworden. Kerstnacht ben ik, de wereld moe, de hemel ingetorden, ingetreden, de hemel binnengegaan. En eigenlijk zegt hij ook de wereld moe. Die man heeft veel geleden, die man moet ziek geweest zijn. Dat komt ook in de derde en de vierde strofe tot uiting. En er is ook het contrast tussen het Rijk Gods en de wereld. Jezus zegt, mijn leerlingen zijn niet van de wereld. Of in Johannes hoofdstuk 17, niet voor de wereld bid ik. De wereld is al wat vergankelijk is en verderf en wat mensen naar beneden trekt. Daarom zegt die man hier, kerstnacht ben ik, de wereld moe, de hemel ingetorden. Kerstnacht, o moeder, vrouw en kind, kerstnacht kwam mij verblijden en liet mij weten hoe God loont die met en om God lijden. Hier spreekt hij tot zijn echtgenote, tot zijn mama, tot zijn enig kind. En hij wil hen troosten en zegt, o moeder, vrouw en kind, kerstnacht kwam mij verblijden en liet mij weten hoe God loont die met en om God lijden. Hier zouden we Sint Paulus kunnen halen, die in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen schrijft, God zal lonen naar de mate de werken die wij hebben gedaan. Met andere woorden, de overledene ervaart, begint te weten hoe God loont allen die met hem en om God lijden. En dan zucht hij eigenlijk alsof hij eventjes terugdenkt aan de laatste weken en maanden van zijn ziekte. Geen dagen vol ellenden meer, geen lange en bange nachten. Ach, volg mij, moeder, vrouw en kind, hier blijf ik u verwachten. Mooi is dat, vind ik toch, hoe de overledene zijn geliefden op aarde wil zeggen, volg maar, ik heb precies een spoor nagelaten in de sterren, opdat ge de weg naar de hemel zoudt vinden. Volg mij, moeder, vrouw en kind, hier. Hier, dat betekent in Gods oneindig wezen, hier blijf ik u verwachten. Het is een actief blijven wachten, waken en bidden, tot men als familieleden elkaar terugvindt in de hemel. Het kerstmysterie en het paasmysterie komen hier eigenlijk warm in elkaar. Kerstmis en Pasen, twee mysterievolle gebeurtenissen, vloeien eigenlijk in elkaar. God is mens geworden, heeft de hemel verlaten om voor ons de hemelpoort te openen en ons binnen te leiden in dat oneindig, goddelijk, liefdevol leven. We zouden hier eigenlijk kunnen zeggen, zalig kerstmis, zalig Pasen. Bladzijde 998 in de volledige dichtwerken van Guido Gezelle vinden we een mooie jubelkreet. Maar binnen de vreugde van het kerstmysterie is er ook de miseriemens, de mens in nood, de mens die kou heeft, geen onderdak, de mensen die zelfs bij ons in Brussel of Gent, onder de open hemel moeten slapen, en voor wie allerlei caritatieve werken het beste geven om die mensen op te vangen. Dus, hoewel wij, christenen, kerstmis vieren, blijven we de taak bewaren om de mens in ellende warmte te brengen. De warmte die God ons geeft, dienen wij te delen met al wie hem nog niet kennen en hun leven doorbrengen in eenzaamheid, barre kou, verdriet of ellende of, ja, verdrukkende, dodelijke eenzaamheid. Het is kerstdag. Neent, ten kraakt geen snee, ten rijmt, ten vriest, ten ijzelt. Toch lijden de arme mensen wee en wordt hun hert verbrijzeld. Ze willen werken, maar ten valt geen werk, geen loon, geen eten. Wiens hert van ijs of ijzer zalt, nu het kerstdag is, vergeten. Geef milde, geef die hebt en houdt van God zo milde gaven. Het wordt anders al, uw geld en goud, naast u in het graf gegraven. Geef milde, gij die kersten zijt, en kerstdag komt te vieren. Geef mild, als zo me in vroeger tijd gaf mild aan mens en dieren. En hij die mens en dier bemint, die u, o mens, verheven, vergoddelijkt heeft. Hij zalt zijn kind, o mens, eens wedergeven. Uit het hartje van zijn hart laat onze goede confrater horen: het is kerstmis, er is feest, maar er zijn er ook die in die mooie feestdagen ellende kennen. Er zijn arme mensen die lijden, hun hert wordt verbrijzeld. En het is alsof hij 130 jaar vooruit is op deze tijd, wanneer in Noord-Frankrijk heel wat vluchtelingen zitten, maar ook Noord-Frankrijk geteisterd wordt door vele werkloosheid. Ze willen werken, maar ten valt geen werk, geen loon, geen eten. Er is geen werk. En als je geen werk hebt, geen loon, een paar jaar misschien wel werklozensteun, maar na 3-4 jaar niets meer, en dan is er ook geen eten. Wiens hert, wiens warme hart, van ijs of ijzer, zal het nu kerstdag is, vergeten. En dan doet die man een oproep, alsof dat hij directeur is van de welzijnszorgsactie. Geef milde, geef die hebt en houdt van God zo milde gaven. God heeft u zoveel gegeven, heeft u overladen met weldaden en genaden, wel wil op uw beurt ook delen. En hij vermaant, zachtjes en broederlijk, het wordt anders al, uw geld en goud, naast u in het graf gegraven. Ja, dat is even om te bibberen, nee, Guido gezelle. En dan weer positief, geef milde. Gij die kersten zijt, gij die christen zijt, en die kerstdag komt te vieren. Er al ten derde keer, geef mild, als zo min vroeger tijd gaf mild aan mens en dieren. Met andere woorden, men heeft in de vroegere tijd ook mild gedeeld met mensen in nood, met armen in de buurt, wel, God heeft altijd aan mens en dieren mild gegeven doorheen zijn schepping, geef dan mild aan armen. En hij, met een hoofdletter, hij die mens en dier bemint, die u, o mens, verheven,
vergoddelijkt heeft. Hij zal zijn kind, o mens, eens wedergeven. Hier belooft Christus door de dichter: het minste dat gij gedaan hebt voor een van de mijnen, hebt gij voor mij gedaan. Ik had honger, ik had dorst, ik was naakt, ik was dakloos, ik was ziek, ik was gevangen. En het minste dat je voor mij toen gedaan hebt, dat heeft mijn hart geraakt. Dus kom binnen en ontvang het rijk der hemelen dat voor u gereed is vanaf de grondvesting van de wereld. Kom binnen, 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 we gaan u hier beminnen voor eeuwig en altijd. Kijk eens daar, God is mens geworden om ons te vergoddelijken. En ik zou zeggen, als er misdienaars zijn die meeluisteren, je moet eens kijken als de priester van u de kannetjes gekregen heeft met water en wijn, dat giet hij normaal eerst al de wijn in de kelk en slechts één druppeltje water. Maar dat één druppeltje water, als je dan goed toekijkt, dan ziet hij dat druppeltje wriemelen, wringen, totdat dat helemaal weg is in het water. En wie geen misdienaar is, die moet dat eens proberen op zijn kerstmenu, als je aan de kersttafel zit. Een paar druppeltjes water in je wijn, en je zal zien dat dat druppeltje water ergens wegvriemelt, zijn weg zoekt, totdat het werkelijk versmolten is met heel die wijnvloed. Dat is God. God wordt mens met de mensen, opdat de mensen God zouden worden met God, opdat de mensen vergoddelijkt zouden worden en eeuwig zouden leven. Geprezen zij het wezen van God, dat aan ons verschenen is in zijn beminde Zoon Jezus Christus. Voor u allen een zalige, heilige Advent en nu al een heilige Kerstnacht.
Thank you.